Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Economenpanel.
De Nederlandse inflatie zit inmiddels op een niveau van meer dan 5%. En de ongelijkheid in vermogens in Nederland neemt af. Heeft te maken met de stijgende huizenprijzen. Dat en meer bespreek ik met het Economenpanel. En daarin zit Valentijn van Nieuwenhuizen, Chief Investment Officer van NN Investment Partners. En Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. Fijn dat jullie er zijn.
Hallo.
Hi.
Hoge energieprijzen, dure grondstoffen, de inflatie blijft wereldwijd maar oplopen. En ook in Nederland, het laatste cijfer over de afgelopen maand november, 5,6%, werd afgelopen dinsdag bekendgemaakt door het CBS. Is dat, Menno, nog iets om van te schrikken?
Nou, ik kan me voorstellen dat mensen er wel van schrikken. En het hakt er wel in natuurlijk.
En jij? Of zie je dat soort dingen toch aankomen?
Nou, we wisten wel dat de inflatie flink zou oplopen op korte termijn. Gewoon door de energieprijzen, maar ook door andere prijzen, zoals voedsel, grondstoffen. Dus dit zat er wel aan te komen, zat in de pijplijn in die zin. Nou, of het nou 5 of 3, dat was een beetje wanneer je het aan zag komen, dan heb ik het over vrij recentelijk. Hè. Dus ik denk, we hadden dit een jaar geleden zeker niet voorspeld. De grote vraag is natuurlijk, en daar kom je ook met die quote van Paul, is het tijdelijk of transitory?
Wil je hem nu al horen? Ja, dat doen we maar. Hij stond op het lijstje. Jerome Powell, voorzitter van de Fed.
So I think the word transitory has different meanings to different people. To many, it carries a time, a sense of short-lived. We tend to use it to mean that it won't leave a permanent mark in the form of higher inflation. I think it's probably a good time to retire that word and try to explain more clearly what we mean.
Retire that word. En hij wil het dus duidelijker maken. Hij wil af van de verwarring. Dat
kan me heel goed voorstellen. Want economen en vooral centrale bankiers, als ze het hebben over tijdelijk of transitory, is er net iets ander gevoel bij, vind ik ook wel. Dan hebben ze het inderdaad wat over wat hij zegt. Van het gaat hierom over de komende jaren. Is het proces waarbij de evenwicht van inflatie tot stand komt, gaat die echt anders zijn door wat er nu gebeurt? En in Amerika kan ik me daar een verhaal bij verzinnen de afgelopen tijd, gezien de loongroei daar wat hoger is en gezien de flinke begrotingsstimulans die de laatste tijd daar is gegeven. In Europa vind ik dat een stuk lastiger om te zeggen dat we nou om te maken zullen hebben met een situatie waar over een paar jaar de ECB eerder zorgen maakt over dat ze boven een inflatiedoelstelling zitten dan daaronder. Daar zijn we gewoon nog niet.
Valentijn, waar ben jij? In welk kamp ben jij?
Nou, ik denk dat we zeker moeten toegeven dat het ten eerste een grote verrassing is. Hè. Misschien de laatste maanden niet meer zo, maar inderdaad, een jaar geleden had niemand voorspeld dat we deze inflatieniveau zouden zien. Ik denk zelfs een half jaar geleden begon het ongeveer, maar toen was inderdaad het idee van het zal van korte duur zijn. Dat hebben ze nu zo vaak gezegd onder het woord transitory, dat wordt een beetje een grap. Dus daar willen ze een beetje van af van dat woord. En voor de rest, natuurlijk, het heeft een impact. Hè? De koopkracht wordt er behoorlijk door geraakt. Maar de grote vraag is inderdaad, blijft dit aanhouden? Hè? De afgelopen 10 jaar op vele vlakken, zeker in Europa, heeft inflatie eigenlijk alle doelstellingen van centrale bankiers niet gehaald.
En die doelstelling is 2%.
Ja, in de buurt van 2%, vlak onder. Daar zijn we helemaal niet in de buurt gekomen. Nu kom je daar een jaartje ruim boven. Op zich is dat niet zo'n ramp. Daar zitten ook duidelijk een aantal tijdelijke factoren achter. Om te beginnen natuurlijk de coronacrisis. Dat heeft voor allerlei bottlenecks, noemen economen dat dan, gezorgd. Je zou ook kunnen zeggen, je moet het misschien een beetje zien alsof het in de ochtendspits hard regent of sneeuwt. Er is gewoon een soort filevorming in de wereldeconomie tot stand gekomen. De vraag is is dan of je dat moet gaan bijsturen terwijl het nog regent en sneeuwt door de benzineprijs of de energieprijs op te hogen om dat af te remmen of te stimuleren.
Maar wat is dan bijsturen? Want het heeft natuurlijk wel te maken met waar die inflatie dan vandaan komt. Hè? De aanbod op de vraagkant.
Ja. Ja.
Heeft een renteverhoging dan zin?
Ja.
Kan je dat mechanisme nog heel kort uitleggen?
Nou, dat klopt. Hè. Dus kijk, als het echt puur een eenmalige schok van de aanbodkant is, wat je zou kunnen zeggen, dat nu veroorzaakt wordt door twee componenten. Aan de ene kant allerlei opstoppingen aan de voornamelijk aan de industriële kant van de economie of in de maakindustrie. Daar lijkt heel veel van tijdelijke aard, dankzij de impact die corona heeft. Dat kun je ook wel een beetje zeggen over de energieprijzen. Hebben we ook al vaker gezien, jaren waarin energieprijzen 40%, soms wel 100% stegen. Dat is altijd 100% eigenlijk
stegen, hebben we vaker gezien?
Ja. Nou, dat is
olieprijs zeker.
Ja hoor, dat is de afgelopen 10, 20 jaar meerdere malen voorgekomen. En verdween dan ook snel weer. Dus vaak zijn dat inderdaad tijdelijke factoren. De grote vragen nu, denk ik, zijn inderdaad, blijft er iets hangen aan de vraagkant, wat echt te maken heeft met oververhitting. En dan moet je meer kijken naar, denk ik, twee hele belangrijke sectoren in de economie. De huizenmarkt, om te beginnen. Daar zie je nu wat. In huisprijzen zie je eigenlijk in de grote steden wereldwijd overal natuurlijk enorme versnelling. Gaan dan ook echt de kosten van wonen omhoog, is de tweede grote vraag. Dat zie je nog niet zo in Europa, maar dat zie je wel bijvoorbeeld in Amerika nu een rol spelen in de inflatiecijfers. Dus dat is wel, denk ik, iets wat iets meer wijst aan oververhitting op dat stuk van de markt in Amerika. Dus daar zal, denk ik, zeker Jerome Powell en de Fed heel erg naar gaan kijken. En het andere en meest belangrijke stuk, eigenlijk de vierde component, is de arbeidsmarkt.
Ja.
En ga je nou echt iets zien dat die tijdelijke factoren gaan overspringen naar hogere loonontwikkeling. En dat zie je eigenlijk nog niet. Je ziet het een klein beetje in Amerika, maar eigenlijk ook nog niet buitensporig. Je ziet het zeker niet in Europa als je kijkt.
Als je kijkt naar wat als ironisch werd opgevat, is dat de medewerkers van de ECB toch ook eens wilden gaan nadenken over een andere cao en een fikse loonstijging.
Ja.
Terwijl Lagarde natuurlijk maar blijft benadrukken, wij zien nog helemaal niks van een loonprijsspiraal.
Ja, en dus daar wel kennelijk. En absoluut, er zijn sommige cao's waar die discussie hevig wordt gevoerd. Maar als je kijkt gewoon naar de cijfers die we tot nu toe hebben en ook de gemiddelde van de akkoorden die in Nederland zijn afgesloten, je ziet nou niet echt voldoende loonsgroei om te zeggen dat dit een soort zelfversterkend proces wordt.
Nee.
En de ECB.
Dus er blijft eigenlijk, antwoordgevend op de vraag van Valentijn, weinig plakken nog.
Precies, er blijft weinig plakken. En de ECB vindt niet erg dat het een beetje blijft plakken. Want ze willen eigenlijk een proces die tot 2% inflatie leidt. En de afgelopen jaren zaten we daaronder. Dus de ECB is blij met een beetje een terugkeer van inflatieverwachtingen en looneisen. Maar ze willen niet dat het uit de hand loopt. Maar ja, daar zijn we nog lang niet. We zijn nog niet eens naar het punt dat het. Ja. Dat als je kijkt naar bijvoorbeeld de inflatieverwachtingen in de markt, die zitten nog onder het gemiddelde van de tijd dat de ECB wel die 2% inflatiedoelstelling houdt.
Er was hier net een ziekenhuisbestuurder te gast, die ook te maken kreeg met die inflatie en zich zorgen maakte. Want ook in het ziekenhuis worden spullen duurder en diensten duurder. Jos Versteeg van Insinger Gillissen zei, joh, maak je niet druk, dat is allemaal tijdelijk. Over anderhalf jaar praten we nergens over. Dus anderhalf jaar, noem je dat tijdelijk? Nee, maar dat geeft wel even aan welke referentie hanteer je
dan.
Nee,
maar er is ook een heel ander belangrijk punt hier. Hè? Van, als alle prijzen omhoog gaan met 100% in één jaar, dan daar blijven, dan heb je permanent hogere prijzen.
Dan zit het in de prijs.
Maar dan heb je één jaar van 100% inflatie. En als het volgend jaar gelijk blijft, heb je vervolgens
nul
inflatie. Dus dat is een verwarring die je hier vaak ziet gebeuren. Ik denk een heel groot gedeelte van de prijsstijgingen die nu zijn kunnen best blijven plakken op niveau. Maar dat is wat anders dan permanent hogere inflatie.
Maar je betaalt het dus wel voor alles wat je koopt in de supermarkt.
Het is dus absoluut een verlies van koopkracht. Dus dat zal ik je ook niet betwisten. Dit is natuurlijk, en dat is ook meteen een reden waarom het een soort zelfvernietigend is als je geen loongroei krijgt. Hè? Want als iedereen nu een enorme stap naar achteren moet doen qua koopkracht, ja, dan kunnen ze ook minder uitgeven. En dat raakt dan de vraagkant van de economie.
En dus ging het ook in de Tweede Kamer afgelopen week over een compensatie van die koopkracht. Want op Prinsjesdag zagen die koopkrachtplaatjes er heel anders uit dan ze nu waarschijnlijk in de praktijk zullen uitpakken. Er werd gezegd, nee, wij gaan dat toch niet compenseren. Valentijn, is dat begrijpelijk?
Nou, het is zover begrijpelijk. Aan de ene kant zijn er wel al bepaalde maatregelen aangekondigd voor compensatie van
energie.
Hoge energieprijzen. Dus er is al
voor iedereen, hè? Ook voor mensen die het prima kunnen betalen.
Ja, nou ja, goed. De manier waarop ze dat doen, daar kun je nog over debatteren. Dat had misschien iets slimmer gekund. Maar goed, daar is voor de makkelijke uitvoerbaarheid gekozen. Hè. Ook dat toen uitvoerig gesproken. Dus ik denk dat het in die zin wel logisch is dat ze niet met elke laatste inflatiecijfer of ontwikkeling in goederen of energieprijzen weer een nieuwe stap willen zetten. Ook omdat ze ook in hun achterhoofd natuurlijk hebben dat ze niet een meewerkende factor willen zijn in het opstarten van die loonprijsspiraal. Dus om die prijsstijgingen verder te laten verbreden. Dus ik denk dat je voorzichtig moet zijn om daar te snel op te reageren. 1,5 jaar klinkt best veel. Hè? En daarom op die termijn zullen mensen het echt wel merken in hun besteedbaar inkomen. Maar uiteindelijk, als je echt op een pad terechtkomt waarin er structureel een soort van dynamiek ontstaat waarin lonen en prijzen omhoog worden geduwd.
Maar Valentijn,
heb je nog veel meer schade voor de groei. En dat moet je denk ik.
Maar als je weinig verdient, weinig geld hebt, dan geef je verhoudingsgewijs natuurlijk heel veel geld uit aan iets als eten, als voedsel, waarvan duidelijk is geworden, onderzoek van Rabobank, dat het de komende tijd wel duur blijft en ook zal blijven.
Ja.
Moet je dan toch zeggen voor mensen met een kleine beurs, moeten we eens goed over nadenken?
Ik vind het. Ik denk dat je voor mensen met een kleine beurs, als je wat aan inkomensbeleid wil doen, kun je daarover nadenken. Maar dat moet eigenlijk losstaan van je reactie op inflatie. Hè? Ook omdat je. Dus als je daar beleid op wilt voeren, inkomensbeleid, dat is een politieke keuze. Tegen een achtergrond waarin de laatste 20, 30 jaar reële inkomens zeker niet veel zijn gegroeid, is het misschien niet eens zo slecht als daar iets meer een opwaartse trend in terechtkomt. Maar het is een heel, heel fragiel pad, omdat je dus niet een spiraal in wil aanwakkeren. Ja. Dus je moet daar denk ik in ieder geval niet te ad hocerig op reageren en gewoon langetermijn beleid op formuleren.
Menno?
Ik ben minder bang dat. Ik vind, we kunnen best wel een spiraal met een hellingshoek van 2% omhoog hebben. Hè? Dat is eigenlijk ook wat de ECB wil. We willen loonsgroei die compenseert voor structurele inflatie. Dat hebben we eigenlijk in Europa niet echt gehad de afgelopen decennium. En het zou best gezond zijn als we naar een evenwicht gingen waar je quote-unquote normale loonsgroei hebt en normale inflatie. Als we dreigen door te schieten naar de bovenkant, dan is het eigenlijk vooral de verantwoordelijkheid van de ECB om daar wat aan te doen. Die hebben daar ook de middelen voor. Ja, daar zijn we nog niet. En wat betreft Nederland moeten we. Ja, we hebben al jaren in Nederland een heleboel gereedschap voor het managen van inkomens. Als we dat willen, helemaal eens, politieke keus. Kunnen we dat? En dan zou ik inderdaad vooral kijken aan de onderkant van de inkomensverdeling. Want daar is denk ik de politieke argumenten zijn het sterkst. En voor de rest, ja, die loonsgroei moet een beetje op gang komen. Dan krijg je ook een brede compensatie.
We gaan naar het managen van inkomens en vermogens. Naar de laatste cijfers van het CBS.
Zaken doen.
De gast is het economenpanel vandaag met Valentijn van Nieuwenhuizen, Chief Investment Officer van NN Investment Partners, en Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. De vermogenskloof tussen rijk en arm is tussen 2015 en 2020 afgenomen. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De rijkste 1% van Nederland bezit nu ruim een kwart van het totale vermogen. En in 2015 was dat nog een derde. En een belangrijke rol is daarin weggelegd voor de stijgende huizenprijzen, waarvan als je het oppervlakkig beschouwt, je toch zou denken, ja, dat zorgt juist voor inkomens en met name vermogensongelijkheid.
Ja, vooral voor vermogensongelijkheid.
Ja, precies.
Hè? Omdat,
ja.
Maar goed, wat dan een beetje verrassend is aan die uitkomst, is dat soms wordt vergeten dat 60% van de bevolking huiseigenaar is. En dat een groot deel daarvan eigenlijk voor het overgrote deel van zijn vermogen, eigenlijk, je zou kunnen zeggen, dat huis op de balans heeft staan. Dus na die grote huizencrisis in 2008-2009, die een aantal jaren heeft geduurd, is dat allemaal flink afgekomen. En dat was eigenlijk het enige potje vermogen wat heel veel Nederlanders op hun balans hadden staan. Dus daar gingen ze eigenlijk in achteruit. Terwijl meer vermogende Nederlanders vaak ook nog een pot met spaargeld, wellicht een belegging in
iets
aandelen
bij
of obligaties
hadden. Ja.
Bij wie dan ook. Hè? Misschien een mooie spaarrekening bij de Rabo. Ik weet het niet. Maar die hadden gewoon een wat bredere, je zou kunnen zeggen, opgebouwde vermogensportefeuille. En die werden dus relatief minder hard geraakt. En dat is eigenlijk een beetje de laatste 7 jaar of zo teruggedraaid. En gaat dan een beetje tegen je gevoel in.
Dus de context is hier zoals wel vaker alles bepalend.
Ja, de context is alles bepalend. Ja, dat is een beetje een
dooddoener, maar goed.
Maar ik denk het belangrijkste is dat vermogen juist voor, laten we zeggen, de onderste helft of onderste 2/3 van de mensen die vermogen hebben, over het overgrote deel bepaald wordt door de waarde van hun woning, van hun huis.
Dus als de huizenprijzen weer gaan stijgen, dan kunnen we nu ook al ervan uitgaan dat dan de vermogensongelijkheid weer toeneemt.
Als ze dalen.
Ja. Oh, pardon.
Als ze weer zouden dalen, zouden ze in dit soort statistieken weer toenemen. Dat is zo. Neemt niet weg dat natuurlijk er nu wel een hele specifieke situatie is ontstaan ten opzichte van de mensen die helemaal geen vermogen hebben en helemaal geen huis bezitten.
Nee. Want die kloof is toegenomen.
Die kloof neemt toe, omdat zij niet mee profiteren van die stijgende huizen. En vaak ook geen ander vermogen hebben in de vorm van spaargeld. Ja. Of zeer beperkt, laat staan andere beleggingen. Ja. Dus die kloof van die 40% die geen huiseigenaar is, die neemt toe. En dus ik denk dat het gemiddelde een beetje verrassend is. En daarmee wellicht ook een beetje verhult dat er wel degelijk toenemende ongelijkheid is op vermogens. Ja. Maar dan voor het gedeelte wat geen huis bezit ten opzichte van de welhuisbezitters.
Ja, het ligt een beetje welk als je het inderdaad bekijkt. Het is hier de middengroep qua vermogen die inhaalt op de toppers. Maar inderdaad, als je geen huis hebt, of als je zelfs in een huurwoning zit in de private sector, dan betaal je vaak een hele grote huur. Is het heel moeilijk te sparen. Dat blijkt ook uit onderzoek die we zelf hebben gedaan bij Rabo. Die zitten dus qua vermogensontwikkeling best wel knel. Juist die specifieke groep, daar heb je het vaak over jonge mensen die niet in sociaal huur zitten, maar in die vrije sector. Die vinden het heel moeilijk om vermogen op te bouwen. Ze krijgen geen toegang tot de huizenmarkt en ze kunnen ook niet echt goed sparen omdat ze heel veel aan huur uitgeven.
Moet je iets doen aan belastingen? Bijvoorbeeld een groot interview afgelopen weekend met Bas Jacobs, ook lid van dit economenpanel. Ons belastingstelsel is zo rot als een mispel. Als het precies gaat over die huizen, heeft de Nederlandse Bank volgens mij een tijdje terug al voorgesteld om overwaarde te gaan belasten. Als je dit allemaal zo beschouwt, is dat dan een goed idee?
Ik denk dat je zeker aandacht moet hebben voor vermogensongelijkheid in Nederland. Afhankelijk van hoe slecht het staat met vermogensongelijkheid in Nederland is een beetje afhankelijk van of je kijkt naar pensioenen of niet, of je dat meeneemt in de berekening. Ja. Dus hier wordt daar niet. Dat is ook de vraag, of zie je dat als vermogen van een persoon, of is dat een of ander inkomens, zeg maar.
Nou, dat moet je steeds meer als je eigen individuele potje gaan zien.
Dus het is wel zeker reëel om het mee te nemen. Dus het mist vaak een beetje in de plaatje. Zeker als je internationaal gaat vergelijken, hebben naast een woning, 60%, waar we het net over hadden, het overgrote deel van de Nederlanders, niet iedereen.
Dank u zeer.
Dus veel mensen die als ZZP'er of voor zichzelf werken, hebben dat minder. Maar die hebben ook een behoorlijk opgebouwd pensioen. Wat in veel andere landen een stuk lager is. Wat natuurlijk wel degelijk vermogen is. Wat ook in de toekomst weer geconsumeerd kan worden. Dus in die zin kun je wel degelijk zeggen dat de Nederlandse vermogenspositie van de gemiddelde Nederland nog relatief goed is. En dus gemiddeld
het is een beetje middenmoot eigenlijk. We zitten vergelijkbaar met de andere OESO-landen zitten we een beetje in de middenmoot qua vermogensongelijkheid. Terwijl we natuurlijk qua inkomensongelijkheid juist relatief goed doen. Ja. Dus daar zit misschien politiek een spanning tussen. Ik denk, als je denkt van nou, Nederlanders willen heel graag dat we heel gelijk zijn, als dat de politieke voorkeur is en dat zich tot uiting komt in inkomen, komt dat minder tot uiting in vermogen. En je zou inderdaad met het belastingssysteem zou je er wat aan kunnen doen. Bijvoorbeeld door arbeid wat minder heftig.
Maar jij bent terughoudend.
Nou,
bijvoorbeeld over dit specifieke voorstel van DNB.
Ik denk dat je dus eigenlijk dieper moet kijken dan wat je in die gemiddelde cijfers ziet. Want op dat plaatje, vermogensongelijkheid, maar ook inkomensongelijkheid, daar is recentelijk ook weer vrij uitgebreid, gedetailleerd onderzoek over gedaan, zie je dat de trends in Nederland relatief goed zijn. Het verschuift niet al te veel en het ligt best op een goed niveau. Dus internationaal staat dat er best wel goed voor. Maar dat is helemaal niet hetzelfde als te zeggen dat er niet bepaalde groepen zijn, of je het nou hebt over ZZP'ers of als je het hebt om mensen die geen huis bezitten, die wel degelijk achterop raken ten opzichte van de rest van Nederland. Ik denk dat dat de groepen zijn waar dit het meest voor speelt. En als je dan nadenkt over eventueel of het nou inkomenspolitiek is of bepaalde belastingmaatregelen, moet je daar denk ik naar naar kijken.
We gaan nog heel kort naar eigenlijk dit onderwerp. Namelijk het nieuws dat de helft van alle Nederlandse huishoudens financieel kwetsbaar is. Dat blijkt uit onderzoek van Deloitte, Nibud, ING en de Universiteit Leiden. Deden een rondgang onder 5000 huishoudens met vragen over hun houding en gevoelens ten opzichte van sparen, lenen en plannen. Ja, misschien wordt het men al meteen al heel psychologisch voor het economenpanel. Want de conclusie is ook dat plannen erg ingewikkeld is. Over het algemeen overschatten mensen hun inkomen en onderschatten ze hun uitgaven.
Ja, nee, ik denk, het is natuurlijk ook psychologie. Of je wel of niet eraan toekomt om... mensen zijn niet een soort economische rekeneenheden of rekenkundigen die dit allemaal precies vooruit plannen.
Jij toch wel?
Wat? Nou, ik ook zelfs niet.
Valentijn wel.
Mensen zijn toch niet zoals economen denken dat ze zijn.
In ieder geval aannemen in sommige modellen. We zijn er steeds meer achter als economen. Zeg maar 100 jaar later dan de rest van de wereld. Maar goed, we komen er. En wat we nu... Dus dit is in die zin geen verrassing. Dat
de helft van alle Nederlandse huishoudens.
De helft vind ik... Dat is afhankelijk van hele specifieke methodiek. Waar zij, denk ik, wel kijken naar de juiste dingen. Maar waar je dan precies die cut-off zegt om het helft of minder is. Maar als ik kijk naar de onderliggende cijfers, hè, waar ze, dan zie ik heel veel dat overeenkomt met onze eigen onderzoek bij Rabo. Dat ook laat zien dat in ieder geval een aanzienlijk deel van de bevolking te weinig spaart. Bijvoorbeeld, wij zien dat...
We zijn toch zo'n spaarlustig volkje? Of... Kan dat bij het Hof wel?
Het ligt eraan. Als je naar die pensioenen kijkt, wel.
Hè? Ja, maar dat is verplicht.
Ja, precies. Dus op die manier sparen we.
Als land zijn we natuurlijk een gigantisch spaarzuchtig volk. We hebben enorme overschot aan besparingen.
Overheid, maar niet als Nederlanders.
Ja. Nou ja, goed.
Wat vind jij dan? Jij hebt daar denk ik ook wel zicht op. Sparen mensen
te weinig. Ik vond dit een mooi onderzoek. Het was geloof ik van de Lloyd die dat gedaan had. Het geeft denk ik voor een deel inderdaad de psychologie weer. Er wordt gevraagd hoe mensen er zelf tegenaan kijken. Ik denk dat je er zeker een aantal dingen uit kunt halen. Wat ik nog wel denk dat heel waardevol zou zijn, is als je dit ook wat meer historisch zou kunnen bekijken. Dus dit onderzoek hebben ze nu voor het eerst gedaan. Ja, hoe evolueert dit nou door de tijd heen? Dat is één. En het tweede, ik denk dat een aantal van de constateringen hadden we wel enigszins van tevoren kunnen bedenken. Mensen houden niet zo van plannen, zijn wat meer op de korte termijn georiënteerd, overschatten bepaalde zaken, hun inkomen of vermogen, en andere zaken onderschatten ze namelijk, hun uitgaven. En hoe je daar nou mee om moet gaan, hè, hoe kan je dat dan... Dus je constateert nu een aantal zaken, maar een aantal handvatten hoe je dan daadwerkelijk mensen verder kunt helpen om dat wel te doen, dat lijkt...
Doen mensen niet omdat ze het saai vinden? Of omdat het
zo complex natuurlijk. Het vraagt ook wat van jezelf, dat je vooruitkijkt naar je over die termijn. Dus mensen zijn vaak nu bezig met andere dingen. Ik had het net met een van de economen over die zelf dus veel onderzoek ook doet op dit terrein. En bijvoorbeeld ook concluderen uit haar onderzoek, is Carlijn Prinsen, waar ik het nu over heb, die dat een kwart van de mensen eigenlijk te weinig spaargeld heeft voor volgens die Nibud buffer. Ja. Dus dat je je wasmachine kan vervangen en dat soort dingen. En ja, dat komt ook omdat en dan als ze aan gaan sparen, dan zie je bijvoorbeeld dat het blijkt nu uit het onderzoek dat wij vorige week hadden gedaan, dat een kwart van de jongeren in crypto's belegt. Ja. En we hadden het, waarom is dat dan? Nou, en ik denk een van de redenen zou kunnen zijn dat mensen gewoon heel erg gefocust zijn. Nou, ik wil toegang tot die huizenmarkt hebben. En ik moet eigenlijk nu een stukje vermogen hebben om die brug te kunnen bouwen naar mijn eerste huis. En dan kijk ik wel verder naar de lange termijn en wat ik daarna kan doen. Want de uitdagingen financieel op korte termijn zijn er al gewoon. En daar focus je dan ten eerste op.
Ik moet kijken naar de hele korte termijn. Dus jullie bedanken.
Okay.
Mijn excuses. We praten dan volgende keer verder. Menno Middeldorp, hoofd Rabo Research, en Valentijn van Nieuwenhuis, Chief Investment Officer van NN Investment Partners. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar. Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.